Dank jullie wel voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mag zijn. Vorige week... De PowerPoint mag er nog even op, als mag. Vorige week heb ik dezelfde preek gehouden, dus dat is makkelijk. Ik weet ongeveer hoe lang het duurt. Ik heb alleen hier ietsje langer nodig, omdat ik een eerste preek ervoor moet houden om de tweede preek te kunnen houden. Dus jullie krijgen vandaag een bonus. Jullie krijgen twee preken vandaag. Dus hoera. Tot 12 uur zijn die de klos. Nee, het kan vrij kort. Maar eerst gaan we een stukje lezen. Eén vers. Dus dat is heel makkelijk. Dat doen we uit het boek Daniël. Als die het doet. Dan moet ik... Hij staat aan. Dit is de HSV-vertaling. Als je een andere vertaling wil gebruiken, wees helemaal vrij. We gaan in totaal drie stukjes lezen. Nu één stukje, zometeen nog een stukje uit het eerste boek Koningen. En helemaal aan het eind nog een stukje uit het boek Numeri. Dan ga ik het wel aanzetten. Ja, dat betekent dat hij aanstaat. Daniël 6 vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Hij bad, hij dankte voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan heeft. Ja, nee. Wat gaan we doen? Is de batterij leeg of zit het... Ja, dat zou fijn zijn. Dan kan ik mezelf doorklikken. Wat gaan we doen? Ik ga een korte inleiding houden. Dat is zeg maar het preekje van wat hiervoor hoort, wat ik ooit een keer hiervoor gehouden heb. Omdat ik dat nodig heb voor het restant. We gaan met name denken over het relatie hebben met God en hoe dat dan in elkaar steekt. Een goede relatie kan namelijk tegen een stootje. Een goede relatie moet onderhouden worden en een goede relatie speelt zich af in elkaars zichtsveld. Ja, deze, de achterkant. Dus dat gaan we vandaag doen. En nou moet hij toch wel gaan doen, denk ik. Nou, de volgende. Ja, hij zit een klein beetje...
Nee, ik klik
door. Ja, ik klik wel door. Goed. Bidden. Want daar gaat het eigenlijk om. Een van de vormen om een goede relatie te onderhouden is bidden. Wat zien we in de Bijbel? Wij zijn met onze Calvinistische inslag nogal gewend om vrij voorzichtig te bidden. Heer, wilt u alstublieft, kan het zijn dat... een beetje bescheiden ten opzichte van God. En bescheidenheid ten opzichte van God is goed. Maar je kunt ook te bescheiden zijn. Nergens in de Bijbel... Althans, in de psalmen zijn er heel veel gebeden. Nergens in de psalmen komt het woord willen voor in relatie tot het vragen naar God. Het woord willen komt wel voor, maar niet als we bidden tot God, Heer, wilt u. Dat komt er helemaal niet in voor. Kijken we naar het Onze Vader, er staat echt niet, Heer, wilt u ons alstublieft vandaag ons dagelijks brood geven. Het staat allemaal in de gebiedende wijs. En daar is heel wat over te zeggen, zeker in het Grieks, waar je heel veel verschillende soorten gebiedende wijs hebt. Maar als we goed gaan kijken, dan staat er nergens, Heer, wilt u alstublieft. De Heere God wil wel voor ons dagelijks brood zorgen. De Heere wil wel dat we gezond zijn. Alleen de manier waarop we vragen en in onze relatie met hem is anders. Betekent dat dat wij, dat is de volgende, zomaar kunnen claimen? We gaan ergens op staan en we claimen dat wij nu gezond zijn. Nee, dat is de andere kant van het spectrum. Dat is ook niet de bedoeling. Dus onze Calvinistische grondslag is wel goed. Het is wel goed dat we een klein beetje terughoudend zijn ten opzichte van een heilig God. Maar de manier van aanspreken mag best in de gebiedende wijs. Het is dus niet claimen van een wensenlijstje. De volgende. Wat is het dan wel? Wel, we moeten weten hoe God is. Pas dan kun je God in de gebiedende wijs aanspreken. We moeten weten hoe hij handelt binnen zijn koninkrijk. Pas dan kun je God in de gebiedende wijs aanspreken. En om te weten hoe hij is en te weten hoe hij handelt, daarin zul je een relatie met hem moeten hebben. En we gaan naar de volgende. Nou, een stukje achtergrond. Dat was de preek van die je verhoort, hè? Dus het valt wel mee. Hè? Dat is, je ziet wel hoe snel het kan gaan. Ik heb nog een 25 minuten over. Dus als het goed gaat, 5 minuten per dia, dan komen we er wel. Een goede relatie moet tegen een stootje kunnen. Een stukje achtergrond. Daniël was als een jonge jongen, waarschijnlijk een jaar of 10, 11, 12, zo'n beetje, weggehaald uit Jeruzalem. Dat was rond het jaar 586 voor Christus. Iets daarvoor waarschijnlijk. In 586 voor Christus is Jeruzalem verwoest. En toen zat Daniël al als balling in Babel. Waarschijnlijk is hij een jaar of 5, 6 daarvoor weggehaald. En Daniël was een bijzondere jongen. Daniël was een prins. Maar in ieder geval een knappe kop. Hij was niet dom. Je zou bijna zeggen, misschien wel bijzonder begaafd, hoogbegaafd. Als 10, 11, 12 jarig jongetje al, bij wijze van spreken, op universitair niveau. En deze jongen wordt weggehaald uit Jeruzalem en wordt gebracht naar de hoofdstad, Babylon. In de nabijheid van de koning. En de koning is hem opgevallen. Niet alleen omdat hij een prins is, dus hij wilde hem sowieso wel dicht in zijn nabijheid hebben. Maar de koning viel hem ook wel op dat hij wel wat in zijn mars had qua kennis. Alleen de koning dacht dat het hoofdskennis was. Bij Daniël was er wat meer aan het hart, want Daniël had kennis in zijn hart. Kennis in zijn hart van God. En in de loop van de tijd maakt hij heel veel dingen mee. Hij heeft heel veel koningen ook overleefd. Hij is gebracht naar Babel in de tijd van Nebukadnezar. En Nebukadnezar was een afgodendienaar. En deze afgodendienaar had het in zijn, mag ik dat hier zeggen, in zijn bolle hersens gekregen om bepaalde dingen te doen. Hij wilde deze jongens die hij uit Jeruzalem had gehaald laten eten aan zijn tafel met verschillende soorten vlees dat verontreinigd was. Mogelijk aan afgoden geofferd, maar mogelijk misschien lag er ook wel varkensvlees op tafel. Iets waar de Joden niet aan wilden komen, niet aan mochten komen van de God. En Daniël had gezegd, niet alleen kennis met het hoofd, hij had kennis met zijn hart. Nee, ik wil me niet verontreinigen aan de tafel van de koning. En buiten de koning om had hij de dienaar van de koning aangesproken. Geef mij maar groente te eten. En laat maar zien wat er dan gebeurt. En Daniël werd niet alleen maar knapper en wijzer met zijn hart en met zijn hoofd. Hij werd ook nog eens een keer knapper uiterlijk. Het viel op. En dan lezen we een paar hoofdstukken verder dat Nebukadnezar met zijn bolle hersens een groot afgodsbeeld van zichzelf opricht. En iedereen, als alle toeters en bellen afgingen, er staan heel veel instrumenten genoemd. Mijn opa die wilde nooit al die instrumenten voorlezen. Eén keer deed hij dan wel, Maar ze staan 2 of 3 keer genoemd in dat hele hoofdstuk, dat hij op een gegeven moment zei van ja, en alle toeters en bellen van de vorige keer. Als die toeters en bellen afgingen, dan moest het hele volk knielen voor dat afgodsbeeld. En dan staat er niet zoveel over Daniel in dat hoofdstuk, maar wel over 3 vrienden van hem, Sadrach, Mesach en Abednego. En die weigerden te knielen. Ik weet niet waar Daniel is op dat moment, dat staat niet beschreven, maar ik kan me zo voorstellen dat als Daniel op die plek was geweest, dat hij ook gewoon rechtop was blijven staan. Hij had hartskennis van God. Nou, die koning heeft hij overleefd en de volgende koning, Belshazzar, heeft hij ook overleefd en dan komt de koning Darius. En Darius, die had een zwak voor Daniel. Die mocht Daniel erg graag. En Daniel had in die tijd, hij was een rijksgrote geworden onder Darius, maar die had een aantal collega's. En die collega's van hem, ja, die konden zijn bloed wel drinken. Die waren hem liever kwijt dan rijk. Sterker nog, Daniel moest een kopje kleiner. En daar hadden ze een plannetje voor bedacht. Als we nou eens zorgen dat de koning Darius een wet ondertekent en die verzegelt met zijn eigen zegelring, dan is die wet onherroepbaar. Zelfs de koning kan die wet niet meer herroepen. Het wordt een wet van Meden en Perzen. En in die wet moet komen te staan dat 30 dagen lang niemand een verzoek mag doen aan wie dan ook, geen mens, geen God, geen dier, dan alleen aan de koning. En koning Darius trapt daarin en komt pas veel later tot de ontdekking van, hé, er zat een addertje onder dat gras. En toen had hij spijt, maar toen kon hij niet meer terug. En zodra Daniel hoorde dat die wet was ondertekend en verzegeld was met de zegelring van de koning, toen dacht hij, ja, ach, wow, 30 dagen, wat kan het kwaad, 30 dagen niet bidden, dat kan toch wel? Nee, Daniel is totaal niet uit het veld geslagen. En Daniels relatie met God wordt in die hele 30 dagen, sterker nog, het was veel minder dan 30 dagen, want Daniel gaat meteen naar huis, wordt meteen betrapt, wordt meteen meegenomen, de leeuwenkuil ingeworpen. Daniels relatie met God kan tegen een stootje. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij mag naar de volgende. Maar daar is wel wat voor nodig. Daar is heel wat voor nodig. Wel, Daniel was als kleine jongen uit Jeruzalem weggehaald. En in de hele tijd dat hij in Babel was, heeft hij ervoor gezorgd dat die relatie werd opgebouwd. Steen voor steen voor steen, zoals je dat met de muur zou doen. Nou, hij mag naar de volgende. Daniel wist waar hij naar moest kijken. Daniel had in zijn huis, in zijn, ja, zijn bovenverdieping, hij had blijkbaar 2 verdiepingen, best een huis, had hij een kamer en die had open vensters. En die open vensters waren gericht naar het westen, ja. Wij zouden heel snel denken naar het oosten, want daar ligt Jeruzalem voor ons. Maar vanuit Babel gezien naar het westen. Daniel wist het. Daniel wist van de profetie van Jeremia. 70 jaar. Ja, we zullen in ballingschap gaan. Jeremia had ervan geprofeteerd. Sterker nog, Ezechiël had gezien aan de rivier de Eufraat, in Babel zelf, aan de rivier de Eufraat gezien, hoe God uit de tempel was weggetrokken. Bij wijze van spreken nog heeft hij God zien aarzelen of hij het wel echt moest doen. Lees maar goed in Ezechiël, maar hij ziet God wegtrekken en hij ziet dat Jeruzalem wordt verwoest. Hij ziet dat de tempel wordt verwoest. Het is er niet meer. Dus waarom nog in vredesnaam vertrekken naar het westen? Vensters naar het westen. Waarom? Omdat Jeremia had geprofeteerd. Dit zal gebeuren. Het volk zal wegtrekken. Jeruzalem en de tempel zal worden verwoest. Maar na 70 jaar. Na 70 jaar mag het volk weer teruggaan. Daniel wist waar hij op moest letten. Weet je dat we precies zo'n belofte hebben? Ja, niet 70 jaar. Ik bedoel, zo specifiek staat het er niet. Maar er komt een moment. Er komt een moment dat Jezus terugkomt. En is daar je relatie met God op gebouwd? Heb jij je vensters naar, ja, niet naar het westen of het oosten, maar heb je je vensters gericht naar boven? Heb je vensters gericht op het ogenblik dat de Heer Jezus terugkomt? Is je relatie er zo op gericht dat je weet dat God zometeen het hemels Jeruzalem op deze aarde neer zal zetten? En zoals hij beloofd heeft vanuit al het Oude Testament: ik zal onder de mensen wonen. Sterker nog, hij woont nu onder ons, hij woont in ons. Maar zometeen zal dat fysiek zijn. Zijn we erop gericht? Is onze hele relatie met God gericht op die tijd? Steen voor steen, steen voor steen. Want Daniel wist het, hij mag naar de volgende, 1 Koningen 8. Die wist van het gebed van koning Salomo, die prachtige tempel had gebouwd, die er nu niet meer was. Hij kende dat gebed, dat als Salomo klaar is, dat God daar met zijn Shechina, zijn heilige wolk, met zijn eigen aanwezigheid die tempel vult. Zo vult dat zelfs de priesters en de levieten niet meer in de tempel kunnen zijn, dat ze op hun aangezicht moeten vallen. En dan bidt Salomo dit: wanneer uw volk uittrekt ten strijde tegen de vijand, op de weg waarheen u hen zendt, en zij bidden tot Yahweh, tot de Heere, in de richting van deze stad, Jeruzalem. Luistert u dan in de hemel naar een gebed en een smeekbede en verschaf hun recht. Dat is de reden waarom Daniel zijn wensen had richting Jeruzalem en niet anders. En hebben wij daarom onze vensters open naar boven? Heere God, we leven in een tijd waarin uw naam oneer wordt gedaan. Heer, verschaf toch recht. Heer, kom met uw nieuwe aarde, kom met uw nieuwe hemel. Kom zichtbaar regeren, Heere God, want er is onrecht in deze wereld. Niet wilt u alstublieft. Nee, maar bidden met gebiedende wijs. Kom, Heere, en dan mag best een woordje alsjeblieft bij. Maar we hoeven niet te bidden: Heer, wilt u alstublieft komen? Tuurlijk wil God dat komen, wil God komen. Het is niet een kwestie van willen. Het is een kwestie of het de tijd al is. Heer, kom. Kom met uw recht. Kom met uw gerechtigheid. Bouw daarop je relatie. Je mag naar de volgende. Ja, nog eentje verder. En dan is het net of David naar de dokter is geweest. Daniel, sorry. David ook. Zal ongetwijfeld ook wel een keer naar de dokter geweest zijn. Maar Daniel, hij doet 3 maal daags 1 gebed. Ken je die flesjes? Schudden voor gebruiken en zo. En dan 3 maal daags 1 tablet. Oh, dat hoeft dan niet schudden voor gebruiken met tabletten. Maar dat hoeft alleen met drankjes. 3 maal daags 1 tablet. 1 gebed. 1 gebed. 3 keer per dag. En dan beginnen we 's avonds. Want Joden tellen vanaf de avond. Avondgebed. Het morgengebed. En het middaggebed. En dat was hij gewoon. Het was geen religie voor Daniel. Het was niet van: jongens, we moeten nu per se gaan bidden, want denk eraan, het is nu tijd. Het is nu 6:00 in de avond, tijd voor het gebed. Het is nu 6:00 in de ochtend, tijd voor het gebed. Het is nu 12:00 in de middag, tijd voor het gebed. Nu is het de tijd, nu moeten we bidden. Voor Daniël was het iedere keer relatie. 3 keer per dag. Een gewoonte, maar een goede gewoonte. En mag naar de volgende. Ik ga jou, mag ik jou even vragen mee te helpen? Gaat gij mij even helpen dan? Komt u verder? Ja. Ja. Hey, ik ben Richard. Dag Nathan. Ben jij een goede Daniël? Denk je dat je Daniël kunt spelen?
Ja,
dat
weet ik niet.
Wij hebben geen vensters naar het westen nodig, wij hebben vensters naar het oosten nodig. Dan weet ik niet ongeveer waar het oosten is, maar ik denk ongeveer die kant uit. Als jij, zou jij hier ergens willen knielen? En je mag de grond kussen hoor, dat mag. Er is gestofzuigd. Kan je het volhouden een uurtje, denk je? Ja. Kun je je voorstellen, en dat gaat dan hardop, hè? In de Joodse traditie, zacht bidden, dat kennen wij in het Westen heel goed, maar in de Joodse traditie gewoon hardop. Je hoeft niet hardop te bidden, dan ben ik tenminste nog verstaanbaar. Zo knielde Daniël iedere dag. Maar ja, in die kamer, waar is God? Want zo bidden wij heel vaak. Niet in het besef, niet wetende dat God er is. Wij bidden heel vaak, blijf nog even zitten hoor, Daniël. Wij beseffen niet dat God er is. Als wij bidden, dan bidden wij tegen een God in de hemel. Ben ik de enige of herkennen jullie dit? Maar ik denk, met alle respect, dat God er is als Daniël bidt. Waarom ligt hij anders op zijn knieën? Waarom zou Daniël, als God er niet is, op zijn knieën vallen? En weet je, knielen is in het grondwoord, in het Hebreeuws, hetzelfde als zegenen. Precies hetzelfde. En wat Daniël doet, hij zegent God. Ja, nou moet je even ophouden, Richard. Hoe kan het nou? God zegenen. Nou, lees Efeze 1 maar na. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In het Grieks en het Hebreeuws worden daar dezelfde woorden voor gebruikt. En dat zegt Paulus. Dus waarom zou dat niet kunnen? En het heeft niks met materialiteit te maken. Het heeft niks te maken met God overladen met geld of God overladen. Nee. Zegenen is goede woorden spreken over God. Heere God, wat bent u groot. Heere God, u bent geweldig. Heere God, ik aanbid u. Aanbid is ook zo'n woord wat heel dichtbij komt. In het Grieks aanbidden, hetzelfde als kussen. Ook misschien nooit over nagedacht. Wel heel vreemd misschien. Maar als wij God aanbidden, dan kussen wij God. In het Grieks. En er staat God in de kamer van Daniël. En Daniël knielt voor God. Daniël zegent God. Daniël, wil je me even aankijken? Nee. Maar als God in de kamer is en Daniël... Ja, dat doet zeer, hè? Ja. Zijn wij niet meer gewend, hè? Knielen voor God. Nee. Ja. Niet zo lang in ieder geval. Maar als God in de kamer is en er is een relatie tussen die twee, tussen Daniel en God, niet dat ik God ben, maar om het even uit te beelden, dan werkt dit niet. Ik kan Daniel, zegt God, niet in de ogen kijken. En in een goede relatie kijk je elkaar in de ogen. En als God Daniel wil zegenen, dan moet God afdalen. Want zegenen en knielen is hetzelfde woord. Dus eigenlijk gebeurt er dit. En Daniel en God kijken elkaar in de ogen. Zie je wat er gebeurt? Daniel, je bent een getrouwe dienstknecht. Ik ben blij met jou dat je hier stand houdt in dit verre Babel. Ik ben blij met jouw relatie met mij. Daniel, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben bij je. Ja, je gaat zo meteen die leeuwenkuil wel in. En dat weet je. Want die wet is getekend. Dat er is een zegel opgedrukt door Darius. Het is een wet van Mede en Pers. En beneden staan die collega's van je. Maar Daniel, ik ben bij je. En er zal niks gebeuren. Daniel, ik geloof in jou. En misschien ga jij nooit terug naar Jeruzalem met al die andere duizenden om de muren van Jeruzalem op te bouwen. En de nieuwe tempel te bouwen. Je zult hier blijven. Maar ik heb een taak voor je hier. Daniel, kijk je in de ogen. Daniel, ik heb geloof in jou. Ik hou van jou, Daniel. En Daniel, ik geloof dat echt van harte. Daniel bidt met de gebiedende wijs. Heer, ontferm je. Heer, ontferm over dit volk. Heer, het is bijna tijd. Bijna. De 70 jaar zijn bijna om. Heere God, ontferm u, laat uw volk gaan. Hij vraagt aan God dingen die hij eigenlijk aan Darius had moeten vragen in die 30 dagen. En hij doet het niet. Daniel, ik geloof in jou. Het komt goed. Het volk zal gaan. Dankjewel, Nathan. Maar je moet elkaar in de ogen kunnen kijken in een goede relatie. Net zoals ik dat met Isabel moet doen. Dan kan ik ook niet 30 dagen zeggen van joh, laat maar even 30 dagen. Ik kom over 30 dagen wel weer terug en dan kijken we weer eens met elkaar in de ogen. Dan denk je, wat er met zo'n relatie gebeurt? Die gaat naar de knoppen. Hij mag naar de volgende. En dan komen knielen, danken en bidden bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Als God niet in de kamer is, maar ver weg in de hemel, en als je niet het besef hebt dat je in relatie tot God staat, dat je God niet in de ogen kunt kijken, daar moet wel een bepaalde hartsgesteldheid voor zijn, dan heeft het geen zin om te bidden en te danken. Heeft het ook geen zin om te bidden in de gebiedende wijs? Hoe kan God ooit luisteren? Hij mag naar de volgende. Want zoals ik al zei, een goede relatie speelt zich af in elkaars gezichtsveld. Wij zegenen God. God zegent ons. En dat betekent dat we op ooghoogte met elkaar zijn. Elkaar in de ogen kunnen kijken. Kun je God in de ogen kijken, oprecht? Of zijn er dingen in je leven waarvoor je denkt van, nou, ik moet mijn gezicht afwenden. Hij mag naar de volgende. Want dat is nummerie. De priesterlijke zegen. Als je leest in, klein zijspoortje, als je leest in Psalm 13, En je leest het in de Message-vertaling. En dan een beetje vrij vertaald naar het Nederlands. Daar zegt David is het zo zat. Alle last die op zijn schouders zit. Alle vervolging van Saul. En alle ellende die hij daardoor meemaakt. En dan roept hij God aan in de gebiedende wijs. En God zegt er niks van, hè? Heere God, ik heb lang genoeg tegen de achterkant van uw hoofd aangekeken. Hebreeuws, hè? Alle gevoel, alle emotie zit er in die Psalm 13. Heere God, lang genoeg heb ik tegen de achterkant van uw hoofd aangekeken. Draai u om, ik moet uw gezicht zien. Mozes op de berg. Heere God, ik verlang ernaar om uw aangezicht te zien. Heb je dat verlangen in je? Heb je het verlangen om God recht in zijn gezicht te kunnen kijken? En vaak is dat verlangen weg als er dingen tussen jou en God instaan. Maar om een goede relatie te bouwen. Om God te kunnen zegenen, en zodat God ook jou kan zegenen. Dan moet je elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Lees maar. Nummer 6. De Heere zegene u en behoede u. Zegenen. God knielt. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Met andere woorden. Hij wenst zijn gezicht niet van je af. Hij kijkt je recht in de ogen en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede, shalom. Dat is niet het weg zijn van oorlog, maar dat is alles bij elkaar. Heelheid van geest, ziel en lichaam. Heelheid van de schepping. Misschien een raar woord. Maar we verlangen ernaar dat er een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde komt. Heere God, ik verlang naar uw shalom. En daarvoor moet ik u in de ogen kunnen kijken. Kun je dat? Ik wil je uitdagen. Deze week, iedere keer als je bid en je misschien knielt, ik weet niet hoe je gebedshouding is, je hoeft van mij niet te knielen, je mag van mij knielen, maar als je knielt, dat je dan bidt in het besef, Heere God, ik spreek goede woorden over u, ik zegen u, maar ook in het besef dat God op dat moment in jouw kamer is, op de plek is waar jij bent. En bij wijze van spreken, knielend voor je zit, zodat je recht in de ogen van God kunt kijken. Wil je zo bidden in de komende week? In de gebiedende wijs. En ik denk dat als je dat doet, je gebedsleven een radicale verandering gaat ondervinden in de komende week. Amen.